Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed, daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Ik ben Annette van Soest en naast mij, hier in Nieuwspoort, zit Mathieu Segers.
Hoi Annette.
In deze aflevering het geopolitieke gevecht tussen Rusland en Europa. Wordt Belarus het nieuwe Oekraïne waar Poetin en Brussel om strijden? Ja, Mathieu, voor dit onderwerp konden we natuurlijk maar één gast vragen.
Ja, zeker. Hubert Smeets natuurlijk. Onder andere oprichter van Raam op Rusland, oud-correspondent in Moskou. Schrijver van het boek De Wraak van Poetin, Rusland contra Europa. Helemaal het thema van vandaag. Ja, leuk dat je er bent. Heel fijn, Hubert. Welkom.
Ook leuk. Dank u.
Welkom in ons café, Hubert. Voordat we het over Belarus en de rol van Europa en Rusland hebben, ik las dat het coronaprotocol in het Kremlin er iets anders uitziet dan het coronaprotocol in het Witte Huis. Als je op audiëntie wil bij Poetin, dan moet je eerst 2 weken in quarantaine en je moet nog een hele desinfectietunnel door. Wat zegt dat eigenlijk over Poetin?
Dat hij het virus buitengewoon serieus neemt. En dat hij zich ook bijna heeft afgesloten, zou je kunnen zeggen, van zijn directe omgeving. Hij zit nog wel eens in het Kremlin, maar er zijn ook verhalen dat hij eigenlijk vooral op het buitenverblijf van de Russische president verkeert. Eigenlijk zijn er maar een paar mensen die bij hem gezien zijn de afgelopen maanden, sinds het coronavirus daar heeft toegeslagen. En een van degenen die wel directe toegang tot hem heeft en misschien niet 14 dagen in quarantaine hoeft, is de topman, de president-directeur van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft, Igor Sechin. Die schijnt gewoon te mogen aanbellen. Maar alle anderen...
Ja, want Gazprom, de topman, moest wel gewoon in quarantaine.
Ja, dat zijn ook concurrenten van elkaar. En je zou kunnen zeggen, in het kader van het gesprek van vandaag, Rosneft is de staatsolieorganisatie die zich op de grote wereld oriënteert. En Gazprom heeft toch veel meer een Europese oriëntatie. Logisch, want die pijpleidingen van Gazprom lopen allemaal naar Europa. En dat zie je ook wel in het bedrijfsmanagement. Gazprom is wat minder, je zou kunnen zeggen, georiënteerd op de staatsveiligheidsdienst, de krijgsmacht, de gewapende binnenlandse troepen in Rusland en wat meer op de, ja, liberaal is niet het goede woord, maar de staatskapitalistische oligarchen in de andere grote bedrijven.
Nou, over die pijpleidingen gaan we het zo meteen nog uitgebreid hebben. Nog even terug naar wat je zei over het virus. Denk je dat Poetin, die het virus dus heel serieus neemt, dat hij misschien wel met een beetje leedvermaak kijkt naar zijn Amerikaanse collega?
Ja, sowieso kijkt hij naar de rest van de wereld met een verlangen dat het elders fout gaat, zodat het in Rusland goed gaat, althans relatief. Maar hij heeft ook wel een probleem, want ik denk niet dat hij heel erg blij zal zijn met een eventuele overwinning van Biden. Democraten zijn in het Kremlin niet populair. Dat heeft niks te maken met Trump alleen. Eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het Kremlin een voorkeur gehad voor republikeinse presidenten. Daar weet je van wat je aan ze hebt. En vooral, het allerbelangrijkste voor het Kremlin, die vallen je niet lastig met moralistische praatjes over democratie en over een open samenleving en over bilaterale en multilaterale betrekkingen, et cetera. En die democraten, die hebben allemaal op de zondagschool gezeten en willen dat ook uitdragen. En republikeinen, dat zijn gewoon de harde jongens. En dat begrijpen ze in het Kremlin eigenlijk beter.
Maar dat is ook dan een beetje de aversie tegen Europa waarschijnlijk, die bij Poetin altijd leeft.
Ja. En Europa bestaat in zijn ogen ook niet als een politieke entiteit.
Ja.
Europa is in zijn ogen een continent waar Rusland gewoon deel van is.
Ja.
Althans, voor de helft.
En de dienst zou moeten uitmaken?
Het idee dat er in Europa beleid wordt geformuleerd en wordt uitgevoerd zonder dat Rusland daar een vinger in die pap kan hebben, dat is ondraaglijk voor het Kremlin. Nee. Het Kremlin moet altijd het gevoel hebben, zonder ons geen vreedzame ordening op het Europese continent.
En dan gaat het natuurlijk over het klassieke begrip invloedssferen. Poetin, dat wordt ook algemeen gezegd door analisten, die denkt ook heel erg in die termen van de Russische invloedssfeer, die loopt tot een bepaald punt op dat Europese continent. Dat is ook meteen de reden waarom dat Rusland in al die gesprekken betrokken moet zijn als een belangrijke partner. Als we nou kijken naar Belarus, Wit-Rusland, waarvan wij toch aan deze kant van Europa heel vaak gezegd hebben, nou ja, dat is een hele stabiele pion in die invloedssferenpolitiek van Rusland en met name het Rusland van Poetin. Zien we dat dan goed of kijken we dan op een totaal verkeerde manier naar Belarus en is dat eigenlijk...
Dat zagen we niet goed, weten we sinds 2 maanden. Ja. We dachten dat het een...
Hoe Europees is Belarus?
Oh, ik zou durven zeggen dat het het meest Europese voormalige Sovjet-republiek is die er is. Alleen al door de ligging. Het ligt ten westen van Rusland, ten noordwesten van Oekraïne, ingeklemd tussen Letland, Litouwen, Polen, Oekraïne en Rusland zelf. Belarus is een land wat niet alleen maar gedomineerd wordt door de Russische Orthodoxe Kerk, maar waar ook een belangrijke Rooms-Katholieke minderheid is. Logisch, want Belarus is eeuwenlang deel geweest van het Pools-Litouwse gemenebest. Ja. Wat zich uitstrekte van de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee. En het is eigenlijk pas sinds de Poolse delingen van het eind van de 18e eeuw... als een soort van sandwich, als een soort van salami in 3 keer... onderdeel geworden van het grote Russische Rijk ten oosten. De Belarussen, of de Wit-Russen, zijn ook heel erg georiënteerd op Europa. Ik heb de cijfers niet helemaal paraat. Maar er is in de voormalige Sovjet-Unie geen land waar de burgers zo vaak naar Europa reizen. Polen met name en Litouwen natuurlijk. Als in Belarus.
En toch zien wij het niet echt als Europees. Nee, hoe komt dat?
Nou, dat komt omdat in 1994 al ver voor Poetin aan de macht kwam in Moskou in 2000. In 1994 al die voormalige kolchozendirecteur, die boerenleider Lukashenko aan de macht kwam. Dat speelt een rol. En Lukashenko heeft altijd een soort van acrobatische politiek gevoerd. Politiek, militair opschuiven richting het Kremlin, maar economisch toch ook openingen zoeken naar Europa. En op die manier heeft Lukashenko altijd de indruk gewekt dat hij een autonome, onafhankelijke koers vaarde. En dat zijn autoritaire, bijna dictatoriale gedrag, nou ja, dat moesten wij in Europa maar op de koop toenemen, want we hadden dan toch nog een klein beetje invloed in dat deel van Europa. In het hart van Europa, hè, als je strikt geografisch kijkt.
Ja,
dan,
zeker,
dan,
precies.
Tussen Lissabon en de Ural, dat loopt gewoon dwars door Belarus heen, die grens. We hebben ons daardoor in de luren laten liggen. En we hebben ook gedacht, heel lang, 25 jaar eigenlijk, dat het postcommunistische model van Lukashenko, dus gewoon de staatseconomie, 3/4 van de Wit-Russische economie is in staatshanden. Alle grote bedrijven zijn voor 3/4 tot 100% staatsondernemingen. We hebben gedacht dat model, dat postcommunistische, socialistische model, om maar even paradoxaal te zeggen, dat de mensen tevreden hield. Dat sociale contract wat Lukashenko rondom zich heen geweven had, dat wel zou duren. En dat is 2 maanden geleden ineens geknapt.
Is dat dan nu, want je duidt heel terecht, denk ik, op die cultuurhistorische Europese geschiedenis van Belarus, die we dus heel vaak over het hoofd gezien hebben.
Het land heeft ook nooit bestaan, hè?
Ja, nee,
dus je hebt ook geen idee over de staatkunde van
maar
Belarus.
Maar wat is nu, en dan heb je dat staatskapitalisme en je hebt Lukashenko, die heel vaak weggezet is als een pion van Poetin, wat hij natuurlijk heel lang niet ook was. Helemaal niet was. Ja. Wat ligt er nu onder die protesten die nou de hele tijd maar doorgaan? Is dat die cultuurhistorische achtergrond waarbij een bevolking de eigen identiteit niet zozeer nationalistisch, maar cultuurhistorisch Europees probeert te vorm te geven? Zijn dat sociaal-economische problemen of is het toch de grote onvrede over de staatsinrichting en hoe die democratie tussen aanhalingstekens, die het natuurlijk niet was, nu uiteindelijk gelogenstraft wordt door die fraude die zo in het licht liep?
Nou, je noemt drie mogelijke redeneringen, mogelijke verklaringen. De eerste denk ik niet. De cultuurhistorische behoefte om een nazistaat te bouwen was in Belarus eigenlijk tot voor kort niet heel groot aanwezig. En dat begint nu pas zich een beetje te ontwikkelen. En dat wordt gesymboliseerd in het gebruik van de wit-rood-witte vlag. Ja. In tegenstelling tot de groen-rode vlag die Lukashenko voor de staat
die
heeft.
Die wit-rode vlag zie je in al die demonstraties.
Dat staat voor de Wit-Russische geschiedenis van voor de Sovjet-Unie, zou je kunnen zeggen. En dat staat voor de ambitie om zoiets te gaan bouwen als een nazistaat. Wat Wit-Rusland nooit geweest is. De tweede, denk ik, is wel heel belangrijk. Dat sociale contract van Lukashenko is geploft. Hij wekte de indruk dat de arbeiders tevreden waren, maar de arbeiders zijn niet zo tevreden. En dat komt met name door het Kremlin. Het Kremlin heeft de afgelopen 4-5 jaar de subsidies op olie- en gasleveranties en andere grondstoffen teruggebracht. Wit-Rusland werd in de lucht gehouden, zou je kunnen zeggen. De economie van Belarus werd gesubsidieerd door de Russische regering. De allerhande exporttarieven die Russische bedrijven wel moeten betalen van olie en gas en andere grondstoffen als ze exporteren naar Duitsland, die waren beperkt als het naar Wit-Rusland ging. Dat is afgebouwd door Rusland, omdat Rusland zich dat financieel niet meer kon permitteren. Want Rusland verkeert al sinds 2014 in een soort van crisis. Een politieke crisis niet, maar wel in een economische en sociale recessie. En dat heeft geleid dat het model van Lukashenko steeds minder ging renderen. Daartegenover en ter parallel daaraan heeft zich een enorme snelle ontwikkeling voorgedaan van de tech-industrie. Mm-hmm. De high-tech start-ups van Wit-Rusland zijn de meest succesvolle ongeveer in Europa op dit moment. Ja. Dat ging razendsnel, die ontwikkeling. In de afgelopen jaren was alle economische groei die er in Belarus was, die was afkomstig uit die high-tech sfeer. Het is een heel ander type mensen wat daar werkt dan in de kunstmestindustrie of in de zware vrachtwagenfabrieken, et cetera. Die mensen zie je nu op straat. Mm. En hun familie. En hun ouders misschien ook wel. Dus dat is het sociaal-economische element. Het arbeidersparadijs bleek geen paradijs te zijn.
In hoeverre zijn de opstanden nu in Belarus te vergelijken met de opstanden in Oekraïne in 2013?
Maar heel ten dele, want in Oekraïne speelde heel erg die nationale kaart ook. De Oekraïne is voor een deel nooit deel geweest van het Russische Rijk. Het westelijke deel van de Oekraïne is altijd onderdeel geweest van het Habsburgse Rijk en een korte tijd van Polen in het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En daar zit dus een hele nationalistische traditie, met name in het westen van Oekraïne, wat ook een beetje uitstraalt naar het centrum van Oekraïne. En dat is altijd de motor geweest van het Oekraïnse onafhankelijkheidsstreven en het Oekraïnse nationalisme. In Wit-Rusland speelt dat niet. En dat zie je ook. Je ziet eigenlijk in Wit-Rusland tot op de dag van vandaag geen anti-Russische leuzen. De stemming is ook eigenlijk niet anti-Russisch. Het gaat in Belarus ook niet om een associatieverdrag met Europa. En al helemaal niet over eventuele toetreding tot de NAVO. Nee. Waar het in Oekraïne wel om ging, 6 jaar geleden. En dat is wel een groot verschil. Dus je zou kunnen zeggen dat in Oekraïne, en dat is dan het derde argument wat Mathieu noemde, dat er in Belarus een soort van grondwetspatriotisme zich aan het ontwikkelen is. Wij willen onze eigen maatschappelijke orde kunnen bepalen. Wij willen zelf de inrichting van onze democratische staat kunnen beïnvloeden via eerlijke verkiezingen. En dat is, je kunt zeggen, razend Europees.
Ja, en ook best wel mooi. Want als je die oppositie ook hoort praten, zeker in het begin ook, die waren ook helemaal niet uit op confrontatie of revolutie. Die waren vooral uit op erkennen van het feit dat die verkiezingen fout gegaan waren. Een soort openlijke schuldbekentenis van Lukashenko om daarna met elkaar in gesprek te gaan.
Over een oplossing,
ja. Die ook inderdaad niet nationalistisch gedreven was of wat dan ook. Dus, en bovendien, ze praten allemaal Russisch, als ik het goed begrijp.
Ja,
in
strikt genomen is er een Wit-Russische taal. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergej Lavrov, is dat geen taal. Ja. Dat is een beetje zeggen in Amsterdam dat Fries ook geen taal is. Dat is natuurlijk Kletskoek zegt wel iets over het Russische imperiale denken. Hè? Ja. Ah, dat dialectje daar wat ze in Limburg spreken, dat verstaan wij niet. Hè? Nee. Maar het Wit-Russisch is wel officiële staatstaal. Maar thuis, en ook trouwens op straat, spreekt iedereen Russisch. Ja, en dat is ook helemaal geen punt.
Nee,
je wordt
precies
ook helemaal niet aangesproken in Wit-Rusland op je Russisch. Wat je in Oekraïne wel overkomt.
Ja. Maar men kijkt daar wel naar Europa, hè, en vraagt om steun. Mathieu, het is dus niet Oekraïne in 2013. Maar in hoeverre nemen Europese landen die lessen uit Oekraïne wel mee in hun opstelling nu ten aanzien van Belarus?
Ja, er zijn denk ik twee dingen aan de hand. Eén structureel iets en een incidenteel iets wat te maken heeft met toch de heel verrassende ontwikkelingen in Belarus. Wat we Hubert ook eigenlijk horen beschrijven. Dat het toch tamelijk onverwacht is voor heel veel partijen wat er nu gebeurt. Eerst dat structurele element. Je zou kunnen zeggen dat in dat wat we net besproken hebben, die sociaal-economische ordening, het sociaal contract met de bevolking van Oekraïne, is er een competitie gaande geweest de laatste decennia tussen het Rusland van Poetin, die daar dus de zaken financierde voor Lukashenko voor een groot gedeelte. Maar aan de andere kant van de interne markt, de Europese Unie als interne markt, die eigenlijk zorgt via nabuurschapsbeleid, zoals dat heet, het beleid ten opzichte van de landen die net buiten de grenzen van de Europese Unie liggen, waarmee de Europese Unie toch relaties wil onderhouden en grenzen wil openstellen zoveel mogelijk. Dat beleid, dat nabuurschapsbeleid, heeft ervoor gezorgd dat die Wit-Russen dus ook enorm aangesloten zijn ten opzichte van de geschiedenis die eraan vooraf ging, op dat Europa van die Europese interne markt. En daar ook geld verdienen. Die tech-industrie die zal ongetwijfeld gevoed worden vanuit die kant voor een belangrijk gedeelte. Dat nabuurschapsbeleid dat gaat gepaard met fondsen die er zijn om die sociaal-economische structuren te versterken en te vitaliseren en bij de tijd te brengen en al dat soort dingen meer. Nou, die strijd, die structurele strijd om invloed via economische instrumenten, waarbij Poetin heel andere instrumenten gebruikt dan het Europa van de Europese integratie, die is een hele tijd gaande en daar speelt Europa een belangrijke rol. Heel bewust, want dat nabuurschapsbeleid is ook bedoeld om het Europese model te bevorderen in de gebieden rondom de Europese Unie en zo stabiliteit te creëren. Het gaat heel vaak niet goed.
Checkbook-diplomatie.
Ja, je zou dat checkbook-diplomatie kunnen noemen met een wat cynischere term. Hè? Want ook hier geldt natuurlijk dat je invloed probeert te kopen via fondsen, steun en economische instrumenten. Dan is daar ook nog een andere kant aan, behalve dat het een beetje cynisch is altijd, checkbook-diplomatie, ook realistisch. Het is ook geopolitiek en het is op zich ook logisch dat de Europese Unie dat instrumentarium ook gebruikt. Maar er zit ook een andere kant aan, want als je naar elkaar toegroeit, zou je kunnen zeggen, dat gebeurt ook via zaken als het Eurovisie Songfestival of de Champions League, waar Belarus ook altijd trots aan meedoet. En dan ook nog die interne markt, dan wek je ook wederzijdse verwachtingen. En die verwachtingen, en dat is een heel groot probleem voor de Europese Unie in deze regio, die maakt de Europese Unie op cruciale momenten de laatste 20 jaar niet waar, heel vaak. Hè. Dus als je, en daar zit wel een parallel die in Brussel getrokken wordt met de situatie in Oekraïne 2013-2014. Dus er is een opstand van de bevolking in Oekraïne. Er is een soort steun, ook vanuit die structurele verbondenheid vanuit Brussel, voor de opstand tegen het regime. Maar als puntje bij paaltje komt, worden ze uiteindelijk niet meer gesteund dan met een beetje sancties achteraf, die helemaal niets betekenen op de grond voor de demonstranten die tegen het regime in opstand zijn. En die spiraal van wederzijdse teleurstelling, omdat de verwachtingen hoog zijn, want ook voor Brussel was dat een zeer onbevredigende uitkomst, die dreigt nu ook volgens velen in Belarus. En de conclusie die men daar in Brussel nu langzaam aan het verbinden is we moeten uit de reactiemodus in dit soort situaties waar Rusland een rol speelt om de eigen invloedssfeer te vergroten en in een soort proactieve modus, om het in mooi Nederlands te zeggen, waarbij we wat meer voor de feiten uit gaan lopen en ook als Europese Unie piketpalen slaan van dit is acceptabel en hier laten we niet over ons heen lopen. En een voorbeeld daarvan is die sancties. Die hebben wel lang op zich laten wachten, omdat Cyprus een tijdje dwars lag. Maar het is niet langer dan een paar weken. Ten opzichte van de sancties die opgesteld werden in reactie op wat er in Oekraïne gebeurde en uiteindelijk de annexatie van de Krim, is dat razendsnel. En daaraan zie je dat de Europese Unie toch geleerd heeft of probeert te leren van die situatie en probeert eerder in het spel te komen.
Maar misschien om echt effect te hebben nog steeds te laat.
Nog steeds, maar het is in de aard van de Europese Unie dat er ook dat wait and see is altijd een belangrijk element in de buitenlandse politieke positionering van de Europese landen.
Oké, maar sneller in actie dan destijds met Oekraïne. Hubert, wat staat er eigenlijk voor Rusland op het spel?
Heel veel. Rusland denkt heel in, jou kunnen zeggen, in 19e-eeuwse termen. over internationale politiek. En ook over de eigen invloedssferen. Dus je zou kunnen zeggen, Rusland ziet een aantal schullen rondom zich heen. Poetin heeft de afgelopen 20 jaar langzaam gewerkt. Je zou kunnen zeggen aan het realiseren van een ideaal wat de voormalige Nobelprijswinnaar en Sovjet-dissident Alexander Solzhenitsyn ooit geschetst heeft in een essay wat deze maand exact 30 jaar geleden verscheen in een Russische krant. En dat essay heette Hoe richten wij Rusland opnieuw in? En de kern van dat, er stonden allemaal dingen in over de sociale orde in Rusland zelf, maar buitenlands politiek was de kern van het essay het volgende. Rusland moet de leiding nemen in een zogenaamde Slavische Unie van de 3 Slavische staten binnen de Sovjet-Unie. Rusland zelf natuurlijk, Oekraïne, Belarus en het noorden van Kazachstan, waar de meerderheid van de bevolking etnisch Russisch denkt te zijn. En je ziet dat Poetin aan dat programma werkt. En in dat programma is Belarus uiteraard onontbeerlijk. Nou, militair is het van groot belang. Wanneer Wit-Rusland zou ontvallen aan het Kremlin, dan kan Rusland moet terug militair naar Smolensk. Naar de plek waar ze ooit Napoleon hebben moeten verslaan. En dat is toch wel behoorlijk, in de ogen van het Kremlin, behoorlijk dicht bij Moskou. En dan zou ook nog eens het gevaar kunnen dreigen dat Belarus samenwerkingsverbanden gaat opbouwen met de Europese Unie en misschien zelfs de NAVO. Dus dat betekent dat Rusland terug moet naar de grenzen van voor de Poolse delingen. Ook militair, geopolitiek. Dat is voor Poetin een nachtmerrie. Poetin heeft gezegd dat de
terug naar af.
Ja, eigenlijk terug naar af. Ja, terug naar voor Catharina de Grote. Poetin heeft gezegd dat de ondergang van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw was. En daarmee bedoelde Poetin niet dat het communisme verdween, maar dat het grote Russische Rijk uit elkaar viel. Van Brest, wat nu Belarus is, tot aan Vladivostok. En je ziet ook in de propaganda, ook op de Wit-Russische televisie, die min of meer gerund wordt tegenwoordig door Russische journalisten, dat het idee één land, één vaderland van Brest tot Vladivostok heel erg prominent aanwezig is.
Daar hangt dus heel veel voor hem vanaf.
Ja.
En hoe ver wil hij dan gaan, Poetin, om te zorgen dat Belarus in die Russische invloedssfeer blijft?
Nou, hij wil zich niet helemaal verbinden en committeren aan Lukashenko. Dat voel je aan alles. Hij vindt die Lukashenko toch een beetje een idioot.
Ja.
Maar hij is ook verrast, denk ik. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik vermoed dat in het Kremlin, net als ik dacht trouwens, begin augustus, nou, dat wordt een paar dagen rellen op straat tussen de oproerpolitie en de boze burgers die vinden dat de verkiezingen gefraudeerd zijn. En dan gaat iedereen weer zijn eigen gang. Net zoals het de afgelopen 24 jaar steeds ging bij verkiezingen waar Lukashenko werd herverkozen. En dat gebeurde nu niet. Dus hij heeft, dat lijkt me evident, geen alternatieve president in de coulissen staan.
Maar hij heeft dus ook op zo'n cruciale element in dat programma van Brest tot Vladivostok, namelijk Belarus, eigenlijk misschien de zaak helemaal verkeerd ingeschat.
Zijn informatieposities, om het in spionagetermen te zeggen, die waren duidelijk niet op orde. Een van de presidentskandidaten tegen Lukashenko was een bankier. Die was de directeur van het Wit-Russische filiaal van de Gazprombank. Het grootste gasbedrijf ter wereld en een van de grootste staatsbedrijven van Rusland zelf.
Mm-hmm.
Die man, Viktor Babarika, die stelde zich tegenkandidaat. Die werd geweigerd uiteraard en vervolgens gearresteerd. En die man zit nog steeds vast. Je zou zeggen dat was de ideale alternatieve kandidaat.
Tegenkandidaat geweest.
Tegenkandidaat voor het Kremlin.
Precies.
Niet voor Brussel.
Ja. Waarom denk je dan dat Poetin het heeft laten versloffen? Als je dat zo kan zeggen.
Nou, ik sluit niet uit dat hij na 20 jaar gewoon een beetje de alertheid kwijt is geraakt. Ja. En wat vooral van belang is, ik denk dat het Kremlin niet de slag kan maken, al een paar jaar niet, van een spoiler-politiek.
Ja.
Van het verstoren van de politiek van anderen.
Mm-hmm.
Tot de annexatie van de Krim de hoofdlijn was in de buitenlandse politiek van het Kremlin. De slag heeft kunnen maken van de andere pesten, treiteren, kijken hoe je het schaakbord steeds maar weer om kan gooien in de hoop dat de anderen in verwarring raken, naar verantwoordelijkheid nemen.
Ja, ja.
Naar zeggen van wij zijn inderdaad die grote wereldmacht en dat brengt met zich mee dat wij ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er in Belarus gebeurt en in Oekraïne gebeurt. En dat die slag kan hij niet maken. Dus ik denk dat ze nog steeds denken, als wij Europa stok in de, tussen de benen steken. Dan doen we het goed. En als we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, ja, dan moeten we gaan nadenken, compromissen sluiten. Het is allemaal veel te ingewikkeld.
Strategisch overschatten wij Rusland dus misschien wel. Want er worden natuurlijk wel vaak analyses ten beste gegeven, alsof Poetin een meesterstrateeg zou zijn.
Hij is tactisch denk ik heel goed. Ja. Maar ik denk dat het strategische denken in het Kremlin helemaal niet zo goed ontwikkeld is. Als grapje zeg ik wel eens tegen mensen. Het is natuurlijk een demagogisch grapje. Het is niet voor niks dat er al heel lang geen Russische schaakwereldkampioen meer is.
Ja, ja.
Dus misschien is dat strategische vooruitdenken in het nieuwe Rusland van Poetin wat onderontwikkeld geraakt.
Laten we in dit licht wat meer inzoomen op die Russisch-Europese relatie. In onze vorige aflevering hadden we het al even over de woorden van commissievoorzitter von der Leyen over Rusland. En zij ziet in het Russisch handelen een patroon sinds de oorlog in Georgië, in Zuid-Ossetië in 2008. En ze hadden toen over de vergiftiging van Navalny.
I say that the poisoning of Alexei Navalny with an advanced chemical agent is not a one-off. We have seen the pattern in Georgia and in Ukraine, in Syria and Salisbury, and in election meddling around the world. And this pattern is not changing, and no pipeline will change that.
Hubert, is dat ook zo? Zie jij ook een patroon?
Ja, ik zou twee dingen uit elkaar willen halen. Ik zou het vergiftigen van Navalny en de vergiftigingspoging van de overgelopen spion Skripal in Engeland en de moord met polonium op Litvinenko een beetje los willen koppelen van Georgië en Oekraïne. Maar het is zeker zo dat er op het geopolitieke niveau een patroon is. De oorlog in Georgië, met Georgië om Zuid-Ossetië, voltrok zich 3-4 maanden na de top van de NAVO in Boekarest, waar de Europese landen van de NAVO in staat waren om te voorkomen dat Georgië en Oekraïne zouden kunnen toetreden op termijn tot de NAVO. Je zou kunnen zeggen, Rusland boekte een diplomatieke overwinning bij de NAVO. Duitsland en Frankrijk en Nederland kozen de kant meer van Kremlin dan van Washington. De toenmalige Amerikaanse regering wilde heel graag dat Georgië en Oekraïne bij de NAVO zouden kunnen komen. En 3 maanden later wordt Europa beloond. Ik zeg het cynisch. Met een oorlog om Zuid-Ossetië met Georgië. Hetzelfde zou je een beetje kunnen zeggen is gebeurd in 2013, 2014. Europa was in Oekraïne helemaal niet zo actief. Die hele Europese associatie van Oekraïne werd in Brussel toch vooral gezien als een technische aangelegenheid.
Nee, absoluut.
En niet als een politieke aangelegenheid. Nee. En Europa was ook niet in de frontlinie. Wij denken alleen maar aan dat beeld van Verhofstadt en van Balen op het centrale plein in Kiev.
Maidanplein.
Ja, maar dat waren toch eigenlijk wel uitzonderingen van politiek engagement vanuit Europa.
Bovendien vertegenwoordigden zij de macht niet. Hè? Dus zij waren parlementariërs die een persoonlijke aanvechting hadden.
Ja, en ze waren erg opgewonden over wat ze zagen op dat plein. Wat ik me heel goed kan voorstellen, dat laatste. Want ik was ook altijd erg opgewonden als ik er was. Het was heel bijzonder. Maar Europa was met andere woorden toen niet met een imperiale politiek bezig. Met een expansieve politiek bezig. Wat was de beloning? Annexatie van de Krim. Oorlog in de Donbass. Dus Van der Leyen heeft gelijk dat dat het patroon is van Rusland. En dat het de vraag is of je wel met dat dialoog openhouden, met steeds maar weer toenadering zoeken. En vooral denken dat je kan veranderen door handel. Hè, typisch Duits begrip na de val van de muur. Dat je op die manier grote delen van Oost-Europa kan integreren. Althans naar Europa kan toetrekken. Ja. Dat is denk ik niet het geval.
Mathieu, herken jij ook een patroon in de opstelling van Europa op dit gedrag?
Ja, zeker. Dus om aan te sluiten bij Hubert. Inderdaad, de lijn die gevolgd is vanaf midden jaren 2000 is er een van openhouden van de communicatiekanalen. Je zou kunnen zeggen, geënt op het Duitse voorbeeld van Bismarck, die het altijd had over de draad naar Sint-Petersburg. De draad naar Sint-Petersburg moet er blijven, moet contact houden met Rusland, want Rusland zal nooit verdwijnen. Is een belangrijk land, gaat niet van de kaart af. We moeten ons daartoe verhouden en dat kan alleen als we de communicatiekanalen open hebben. Ook al zijn we het niet met elkaar eens, dan moeten er achterom kanalen opengehouden worden, bijvoorbeeld via handelsbetrekkingen, zogeheten stille diplomatie. Nou, onder Duitse impulsen met name. En het schoolvoorbeeld daarvan is de voormalige bondskanselier Gerhard Schröder, die dat ook verder vervolgens na zijn bondskanselierschap in praktijk gebracht heeft door bij Gazprom toe te treden in allerlei hoge posities. Is dat eigenlijk de leidende koers geweest van Europa? De laatste jaren, door het gedrag van Poetin, zie je... eerst is dat natuurlijk heel terecht uit Oost-Europa gekomen, dat geluid. Dit is een koers van toekomstige ellende. Want we kunnen niet met Poetin samenwerken in een open communicatiekanaal. Want dan worden we erbij gelapt, vroeg of laat. Kijk maar naar wat er gebeurt. Ondertussen heeft Frankrijk, en dat is heel belangrijk, Macron de laatste 2 jaar eigenlijk zich actief gedistanceerd van die lijn van open communicatie en stille diplomatie die de Duitse lijn was, en een eigen lijn gekozen. Hij heeft dat gedaan door een aantal dingen te doen, en ook dat sluit goed aan bij wat Hubert al heeft aangestipt. Bijvoorbeeld door te zeggen vorig jaar dat de NAVO hersendood is, wat hem betreft.
Ja.
Dat is een heel belangrijk signaal naar Poetin, want voor Poetin is de grootste vijand misschien wel, die structureel aanwezig is de NAVO. Want die ziet hij als een expansieve kracht die eigenlijk het Westen in de Russische invloedssfeer wil laten invreten. Doordat Macron dat zei, gaf hij een signaal aan het Kremlin van kijk, ik doe nog een schepje erbovenop in de toenadering naar Rusland ten koste van de VS. Dat kon natuurlijk ook omdat Trump aan de macht is in de VS. Wat dat betreft was dat ook te legitimeren, zo'n uitspraak. Maar is hem op veel kritiek komen te staan in Europa, omdat men daar zei, onder andere in Polen, van zoiets kun je niet zeggen, de NAVO is voor ons cruciaal. Toch heeft Macron dat gedaan, hij heeft nog meer gedaan. Hij heeft de uitbreiding van de Europese Unie met Noord-Macedonië en Albanië heel serieus afgeremd. Dat was ook een signaal richting Poetin. Wij gaan niet door met onze invloedssferen hier verder uitbreiden. En hij had natuurlijk het gegeven van Brexit. Een hele belangrijke hardliner in de EU, het Verenigd Koninkrijk, ten opzichte van de politiek van Poetin. Waarbij Macron eigenlijk aangeeft, kijk, ik ben me aan het vrijmaken om een nieuwe relatie namens Europa met jou aan te gaan, Poetin. En zo noemde hij dat ook letterlijk. Ik wil een heruitvinding van de relatie met Rusland. Het Rusland van Poetin. Dat zei Macron vorig jaar. Donald Tusk, een Pool, voormalig voorzitter van de Europese Raad, die liepen toen de rillingen over de rug. En die zei niet veel later, dat is het allerslechtste idee wat ik ooit gehoord heb. Een heropening van de relatie met Rusland en die opnieuw heruitvinden. Maar het geeft wel aan dat er in Europa zelf een strijd gaande is, zou je kunnen zeggen, een richtingenstrijd over hoe moeten we nu omgaan met dat met dat Rusland van Poetin. Moeten we door op de oude lijn, die gericht is op stille diplomatie, handelsbetrekkingen en het openhouden van kanalen? Moeten we een harde lijn kiezen, waarbij we keihard eigenlijk ons afgrenzen ten opzichte van wat er nu allemaal gebeurt, als een zoveelste voorbeeld in een patroon, wat je eigenlijk van der Leyen hoort zeggen? Of moeten we deze kans benutten om nu de situatie met Trump's Amerika zo is als hij is, een eigen koers te gaan varen en een heruitvinding te doen van de relatie met Rusland vanuit Europa?
Nou, maar wat denk jij? Welke lijn wordt gekozen?
Nou, ik denk dus dat er een meer Europese positie komt.
Maar ook een hardere opstelling?
In combinatie met een hardere opstelling. Maar die hardere opstelling kan alleen als de NAVO meedoet. Dus er is, om kort samen te vatten, er is een draai gaande van de oude traditionele Duitse benadering van checkbook diplomacy, open handelsbetrekkingen en stille diplomatie naar een veel politiekere positionering van Europa. En daarbij is de vraag, in die politiekere positionering, wordt het een transatlantische positionering met hard power van de NAVO erachter? Dat hangt af van de Amerikaanse verkiezingen. Of wordt het meer een Franse geopolitieke positionering die veel flexibeler zal zijn en veel meer ook het Rusland van Poetin geopolitiek zal accommoderen.
Ja, en daar worden ze in het Kremlin pagers van. Dus doodsbang.
Wat?
Pagers, sorry. Doodsbang van het idee dat Europa een politieke positie gaat nemen. Voor het Kremlin was Europa altijd een gemeenschappelijke markt. Lekker makkelijk. Eén loket waar je olie- en gastransacties doet, punt uit. Als het een politieke positie krijgt, dat was exact de reden waarom ze zo doodsbang waren ook voor het associatieverdrag met Oekraïne. Ja. Dan wordt Europa een grootmacht.
Ja.
Een politieke macht. En dat is precies de reden, en dan hou ik op, waarom het Kremlin zo ontzettend veel sympathie heeft voor de anti-Europese stromingen binnen Europa zelf. In Nederland Wilders en Thierry Baudet. de twee partijleiders die gestemd hebben voor het opheffen van sancties in de Tweede Kamer tegen Rusland als enige in de hele Tweede Kamer. In Frankrijk Le Pen, in Italië Salvini, in Hongarije Orbán, in Duitsland Alternatieven voor Duitsland, et cetera. Ze koersen consequent op de anti-Europese integratie bewegingen die er ook binnen Europa zijn. Dus dat wordt een hele klus voor Europa om zo'n politiek profiel te ontwikkelen, terwijl je in eigen huis de boel toch niet op orde hebt.
Nee.
En er zijn nog heel veel open eindjes,
ja, zeker.
Zoals je zegt. Mathieu, maar ik wil toch even doen naar een soort van beeld voor mij, voor de luisteraars. Wat voor maatregelen kunnen er dan worden genomen als die eenheid wordt bereikt? Met de NAVO erbij.
Dus als de Europese Unie nu naar aanleiding van de situatie in Belarus en de Russische opstelling ten opzichte van die situatie besluit om een hardere, proactievere, geopolitiekere lijn te gaan volgen samen met de NAVO. Wat is er dan mogelijk? Nou, het eerste wat mogelijk is sancties. En daar zit dan weer een heel groot gebied van sancties die beperkt zijn tot personen of bedrijven en in de tijd beperkt zijn tot veel brutere sancties. Maar het probleem met het sanctie-instrument is altijd zo dat snijdt het hardst als het ook in eigen vlees snijdt. Dus je moet jezelf op een gegeven moment echt pijn doen, wil je een sanctie opleggen die ook echt effect heeft. En wat dat betreft is er wel een oplopende schaal te bedenken in Europa, met als een soort maximum sanctie het door Duitsland opzeggen van het Nord Stream project, waar we misschien dadelijk in detail op in moeten gaan. Het tweede is dat er duidelijker militaire presentie wordt georganiseerd samen met de NAVO. Nou, dat is voor een gedeelte al gaande in de Baltische Staten bijvoorbeeld, maar is allemaal nog beperkt. En daar geldt bij dus dat Trump die hele NAVO maar sowieso serieus neemt en eigenlijk constant de geloofwaardigheid daarvan ondergaat. En dat Macron heeft gezegd, ik zie de NAVO als hersendood. Dus daar hangt het nog een beetje in wijde zakken. Wat daar nou precies van terecht komt, van die militaire dreiging. Maar op die schaal moet je het zien, van lichte sancties naar hele zware sancties die ook de Europese Unie zelf heel veel pijn zouden kunnen doen, tot het opschalen van militaire dreiging aan de grenzen van de invloedssfeer.
Ja. En Nord Stream 2, je noemde dat, die pijplijn die door Duitsland loopt. Is dat een wapen dat, omdat het ook Europa pijn doet, omdat het in eigen vlees snijdt, is dat een wapen dat gaat worden ingezet, denk jij?
Nou, het is in ieder geval in discussie nu. En misschien moeten we twee korte dingen erover zeggen, want ik wil ook heel graag horen hoe Hubert hierover denkt. Die pijplijn die loopt rechtstreeks van Rusland door de Oostzee naar Duitsland. Dat betekent eigenlijk dat het hele Midden-Europese gebied, met Oekraïne als meest belangrijke stuk, maar ook landen die daaromheen liggen, overgeslagen wordt. En dat betekent dat men daar al meteen zag, en ook in een land als Polen, als dit gebied overgeslagen wordt in die vernauwing van die handelsbetrekkingen tussen Rusland en Duitsland, in dit geval, dan betekent dat het eigenlijk ook ter opdeling aangeboden wordt aan deze twee mogendheden op enig moment. En dat weten wij uit de geschiedenis, denkt men daar dan meteen ook bij in die regio.
En dat ze deels worden gecompenseerd voor het feit dat ze worden overgeslagen, dat
Dat doet daar niet toe, want het grote geopolitieke spel van als wij worden overgeslagen, worden wij vroeg of laat opgedeeld tussen Duitsland en Rusland. Dat is wat daar als eerste reflex naar boven komt. Mm-hmm. En dat blijkt dus ook bevestigd te worden op allerlei momenten. Meest in het oog springend en pijnlijk en triest in Oekraïne zelf. Dan is er nog een tweede ding wat we moeten zeggen. Die pijplijn is als het ware het symbool voor die open communicatielijn. Je zou kunnen zeggen, die pijplijn staat voor die politiek die tot nu toe gevolgd is. Dat is de draad naar Sint-Petersburg, letterlijk. Daardoor wordt gepraat met elkaar. Daardoor wordt stille diplomatie bedreven. Degene die daar, als het ware, het woord voert in die pijplijn als voorzitter is Gerhard Schröder, de voormalige bondskanselier namens het bedrijf Gazprom. Nou, we hadden net het citaat van Ursula von der Leyen. Zij zei heel duidelijk, een pijplijn gaat dit patroon niet veranderen. Kortom, daarmee zei ze eigenlijk, we moeten afstappen van deze Duitse lijn, zei zij als Duitse, van stille diplomatie en open lijnen. En daarmee komt het hele punt van, is Nord Stream niet de ultieme sanctie die je nu zou kunnen opleggen, hoe dan ook op de Europese agenda.
En dat doet pijn.
Dat gaat pijn
doen. Dat doet pijn in Moskou, absoluut.
Hoeveel pijn?
Nou, de mogelijkheden om aardgas te verhandelen via schepen is nog vrij beperkt. Hè. Je kan het liquide maken. En op dit moment wordt er nabij Petersburg, onder andere door Shell, een grote installatie gebouwd om aardgas liquide te maken. Dan zou Rusland zijn aardgas over de hele wereld kunnen verspreiden. Maar op dit moment is de belangrijkste consument van Russisch aardgas is Europa. Een beetje China is erbij gekomen, omdat daar inmiddels ook een pijplijn naar ligt. Maar China is voor de Russen heel onbetrouwbaar. Want die kunnen hun handelscontractjes per dag veranderen als het hun uitkomt. En laten we eerlijk zijn, China is een stukje groter dan Rusland. Economisch en demografisch. Hè. Daar wonen 10 keer meer mensen in. Vergeten we wel eens. 10 keer meer mensen in China dan in Rusland. Rusland, daar wonen maar 140 miljoen mensen. Het is helemaal niet zo'n groot land.
Nee.
Het is nog geen 2 keer Duitsland. Maar het is alleen heel groot qua oppervlakte. Dus Europa is de belangrijkste consument van Russisch aardgas. En als dat ter discussie wordt gesteld in Brussel en door de grote Europese mogendheden, dan zit Rusland meteen in de problemen. Er is een stroming van Russische politicologen en politici die zegt, wij moeten ons oriënteren op China. Heeft Poetin zelf ook gezegd, 5 jaar, 6 jaar geleden. De toekomst van Rusland ligt in het oosten, ligt in Azië, maar niemand gelooft het. En de Russische bevolking zelf gelooft het niet. Heel simpel, 80% van de Russische bevolking woont in Europees Rusland. Is op ons georiënteerd, niet op China. Dus dat zou een zeer serieuze bedreiging zijn voor de stabiliteit binnen Moskou ook. Al was het maar omdat Gazprom, ik zei het in het begin, wat meer de Europese kaart speelt in Moskou en in het Kremlin ten opzichte van de andere grondstof exporterende oligarchen en bedrijven in Rusland, Rosneft en staalindustrie, et cetera, die een wat meer mondiale positie kunnen hebben, omdat hun spullen mondiaal geëxporteerd kunnen worden.
Ja. Dus, heren, concluderend, wat er de komende tijd in Belarus gaat gebeuren is heel belangrijk voor die relatie tussen Rusland en Europa.
Het is een soort ultieme test, als je het vanuit Europees perspectief bekijkt, voor die gevolgde lijn van de afgelopen 10, 20 jaar van stille diplomatie, open communicatie. Nord Stream 2, waar we het net over hadden, als een ultieme sanctie, is nu in bespreking. Maar of het zover zal komen, is zeer de vraag. Want het snijdt ook keihard aan de Europese kant. Met name in Duitsland, maar ook voor bedrijven die betrokken zijn in dat project uit Nederland, uit Oostenrijk. Dus daar gaat nog veel water door de Maas, zoals we in Maastricht zeggen, voordat dat ook echt die stap genomen wordt. Maar het feit dat er over nagedacht wordt, is heel illustratief voor het moment dat de opstand in Belarus vertegenwoordigt. Het is namelijk een soort hoogtepunt voor Europa in beweging naar een geopolitiekere opstelling. Moeten we dat nu wel of niet doen? Het lijkt erop dat er langzaam steeds meer stemmen opgaan. Ja, wij moeten ons langzaam geopolitieker, realpolitischer, zoals de Duitsers zouden zeggen, op gaan stellen tegen het Poetin van Rusland. En dat kan alleen als we ons instrumentarium vergroten. Denken over extremere sancties, maar ook denken over manieren om terug te dreigen als het gaat om het behouden en beschermen van die invloedssfeer.
En voor Rusland is het eigenlijk een even grote lakmoesproef. Rusland zit een beetje in het nauw in Belarus. Niet alleen omdat ze het niet hebben zien aankomen, maar ook omdat het protest van de burgers de Russen zo danig uitdaagt dat ze niet weten wat ze moeten doen. In Oekraïne was het protest voor een deel gewelddadig. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. En dus kon het Kremlin de nationalistische of de democratische oppositie in de Oekraïne wegzetten als neofascistisch, xenofoob, extreem rechts en weet ik veel wat dat deze. Ze hebben jarenlang gezegd dat er een neonazistische regering in Kiev aan de macht was. Dat kan je niet zeggen over die dat heel erg door vrouwen gedomineerde protest in Wit-Rusland. Er is geen haar gekrenkt ongeveer aan welke politieagent van de oproerpolitie van Lukashenko dan ook. Het geweld komt eenzijdig van de kant van de Lukashisten, zoals ik ze maar noem. En niet van de kant van het burgerprotest. En dat maakt dat de politieke uitdaging heel groot wordt voor Moskou. Ze kunnen niet met botte bijl gaan meppen. Ze moeten heel zorgvuldig laveren om te voorkomen dat het beeld ontstaat, ook in Rusland zelf, Het Kremlin niet geïnteresseerd is in de burgers die democratische aspiraties hebben. Die zich willen laten leiden door het grondwetspatriotisme van Europa. Even van de Europese Unie.
En dat
maakt het lastig voor het Kremlin.
Ja, dat is een heel cruciaal punt in de hele situatie. Want het verplicht ook het Europa van de Europese Unie. Hubert stipte dat net al aan. Juist door het type protest kan ook de Europese Unie zich hier onmogelijk van afkeren. Het is als het ware het allermooiste voorbeeld van hoe je als Europeaan je zou moeten verhouden.
Het is Gandhi in het hart van Europa.
Dat is het eigenlijk.
Gandhi in het hart van Europa.
Ja, en het is totaal niet nationalistisch. Het is op de grondwet geënt. Het is verlicht, zou je kunnen zeggen. Het is transnationaal. Dus Europa kan zich daar onmogelijk, en dat hoor je ook in Brussel natuurlijk, in het parlement en zo, de rug toekeren naar deze demonstranten in Belarus.
Dit lijkt me een prachtige afsluiting voordat we naar de laatste ronde gaan. Laatste ronde in Café Europa. Dan kijken we altijd even naar wat er de komende tijd op het menu staat. Hubert, waar kijk jij naar uit?
Nou, behalve naar datgene waar iedereen naar uitkijkt.
De Amerikaanse
verkiezingen. Naar Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse verkiezingen. Kijk ik toch ook de komende weken ook wel uit naar de Caucasus. De oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dat wordt vaak geïnterpreteerd als een oorlog tussen een christelijke natie, Armenië, en een islamitische natie, Azerbeidzjan. Maar het is allemaal veel gecompliceerder. Armenië wordt gesteund bijvoorbeeld door Iran. Ja. De wapens van Azerbeidzjan worden geleverd door Israël. Nou ja, hoe complex wil je het hebben? Daar kijk ik naar omdat Moskou heeft het druk deze dagen. Ook daar speelt het Kremlin een centrale rol. Dit is echt de achtertuin van Moskou.
Ja. En ook in Nagorno-Karabakh is een oplossing ver weg.
Ja, maar is een oplossing mogelijk als Rusland ingrijpt, als Rusland het initiatief neemt. Want Europa heeft geen pretenties in Karabach. De Verenigde Staten tot de nieuwe verkiezingen sowieso ook niet. Turkije wel. In die zin zou je kunnen zeggen, speelt de NAVO een indirecte rol. Mm-hmm. Maar Rusland is de drijvende kracht. En Rusland staat nu voor de vraag, voor de keus. Los ik het alleen op, met alle consequenties van dien, dan moet ik ook alleen de prijs betalen. Of ben ik bereid om bijvoorbeeld Frankrijk erbij te betrekken. Want Frankrijk heeft een hele duidelijke Armeense positie in deze zaak. Maar dan halen ze Europa in hun eigen achtertuin. En dat is een dilemma wat je niet moet onderschatten voor het Kremlin. Want als ze dat laatste zouden doen, Macron zouden toelaten tot besprekingen over Karabach, dan geven ze het idee op dat de achtertuin van Rusland louter en alleen door het Kremlin wordt gewied en niet dat er geen andere tuinlieden in dat tuintje mogen komen meegrazen.
Het is wel precies waar Macron mee bezig is. Hè? Met de grote flirt met Poetin van de afgelopen 1,5-2 jaar... zou dit een hoogtepunt zijn inderdaad, als om zo'n soort van kosten-baten-analyse aan de Kremlin-kant nu, hè, Macron namens Europa wordt uitgenodigd om hier stabiliteit te gaan brengen in de situatie in Nagorno-Karabakh. Dus wat dat betreft is het ook voor Macron wel spannend wanneer hij in het balboekje, op welke pagina van het balboekje van Poetin hij verschijnt.
En of hij in het tuintje mag meewieden. Mathieu, waar ga jij op letten?
Ja, ik ga letten op minder de grote geopolitiek. Hoe spannend dat ook is, want dat ga ik wel in de gaten houden. Maar meer weer de technocratie. Als echte Brussel-watcher kun je daar natuurlijk niet omheen. En ook wat dat betreft krijgen we toch een heet najaar. Want het gaat de komende weken ongetwijfeld weer hoog oplopen over het herstelfonds. Hoe dat nou precies moet met die 750 miljard, wat voor condities er aangesteld worden, of er zomaar geld overgemaakt kan worden naar landen in Midden- en Oost-Europa die problemen hebben met de rechtsstaat vanuit Brussels perspectief. Of je dat toch moet doen voor een gedeelte in leningen. Hoe je gaat controleren dat dit tijdelijk geld is. Het Europees Parlement is deze week al begonnen met 6 voorzetten te geven over zaken waarvan zij vinden dat die allemaal beter geregeld moeten worden dan dat ze geregeld zijn voor de zomer. Dus dat wordt één groot politiek spel dat hoog gaat oplopen, want de belangen zijn groot. En ook voor de geloofwaardigheid van het Europa, van de Europese integratie, is dit een cruciaal project. Dus daar ga ik op letten.
En daar gaan wij het ongetwijfeld de volgende keer ook weer over hebben.
Zeker.
Hubert, leuk dat je aanschoof in ons café. Vanuit Nieuwsport, dankjewel, Hubert Smeets. Oprichter van Raam op Rusland en oud-correspondent in Moskou. Dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.